Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 4 november 2018. Robert van den Berg spreekt in het derde deel van de prekenserie Ik ben de kerk over het thema Ik eerst. Voor meer informatie kijk je op clcbreda.nl.
Ik ben de kerk deel 3. Is het alweer? Hou je van de kerk? Hè? Hou je van de kerk? Zie je wel eens van die stickers, hè? Van I love my church. Maar dan zeg ik altijd, er is nog iets wat daar bovenuit gaat. En dat is dat ik van de kerk in het algemeen hou. Elke kerk heeft zo zijn eigen kleur. Ik hou van de kerk. Gods oplossing ook voor deze wereld in nood. Maar boven dat hou ik van God. Weet je, hou ik van Jezus, wie Hij is. Dat mogen we nooit vergeten. We aanbidden God, we aanbidden niet de kerk. Maar de kerk is wel zijn gezin. Is als het ware zijn oefenterrein. Waar we allerlei dingetjes gaan uitproberen en doen met elkaar. En waarin je elkaar gegeven bent, zoals we de vorige keer ook in deel 2 over spraken. We zijn elkaars hand en we zijn elkaars voet. En de een is een oor, de ander een oog. Het is maar goed dat we niet allemaal oren hebben. Het zou er niet zo leuk uitzien. We zijn elkaar een hand en een voet. We zijn elkaar ook gegeven. Net zoals in een gezin. Je kiest niet bewust voor je zus of je broer. Die zijn er. En daar heb je mee te dealen soms. Tja. Trouwens, dat voorbeeld. Ik heb het net over mijn zus. Ze zal misschien de podcast nog wel naluisteren. Dus ik zal het positief vertellen. Dat deed me even denken aan jaren geleden. Toen waren we op weg naar Italië op vakantie. En ik zat met mijn zus achter in de auto. En toen kregen we op een gegeven moment ruzie over een spelletje. Ik wil dat spelletje eerst doen. Zij wilde dat ook eerst doen. Ze zaten allebei te trekken aan dat spelletje. Nee, ikke. Het is van mij. Ik wil eerst. En die ruzie die liep eigenlijk zo uit de hand. Dat ken je misschien wel. Ik weet niet of je dat kent. Dat af en toe zo'n hand dan achter die stoel komt. Rustig, rustig. En op een gegeven moment zette mijn vader de auto aan de kant van de weg. En haalde ons uit de auto, ook uit elkaar, en sprak ons toe. Ik zei, mijn zus is zo gemeen, hè? Ze is zo gemeen. Maar later ga je erover nadenken, denk je, wat een kinderlijk gedrag. Vecht om een spelletje. Hè? Maar wij mogen blij zijn, want weet je, als je christen wordt, dan laat je zo'n oud patroon, laat je gewoon achter je. Dat is gaaf, hè? Ik denk, als we dat gaan vertalen, dat we soms als christen ook nog wel staan te trekken en te duwen. En dat is van mij, en dat is van mij. Of ik eerst. En dat is ook het thema van dit woord. Ikke eerst. In de Bijbel lezen we ook over een ruzie wie de belangrijkste is. Het staat in Marcus 9 vers 33. Jezus die heeft dat zo aangehoord en die denkt van, ik zal toch eens de vraag stellen, namelijk waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? En de discipelen die zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. En hij zei tegen hen, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Eigenlijk zei hij op dat moment, ik wil dat je gaat dienen. Dat je leert dienen. Wie heeft trouwens in het boekje Ik ben de kerk meegelezen? Ja? We zijn bij hoofdstuk 3. En dat wordt ook zo mooi beschreven in dat boek. Van, dat zou eigenlijk bij dat stuk tekst, dat stuk geschiedenis, die situatie, zou eigenlijk een verborgen camera bij moeten zijn. En ik betrapte mezelf er ook op, hè, dat ik geneigd was om te zeggen van, wat een situatie is dat? Ik had nooit aan zo'n discussie deelgenomen. Ik zou er boven hebben gestaan. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hij wil niet alleen het lesje leren. Van leer ook te dienen. Als je de eerste wil zijn. Als je in leiderschap wil gaan wandelen. Maar ik geloof echt dat hij ook deze les. Dat Jezus ook ons deze les wil leren. Dienen komt 60 keer voor in het Nieuwe Testament. Het woord dienen. Wie belangrijk wil zijn moet dienen. En dat zegt hij dus ook tegen ons. Maar wat betekent het nou om te dienen? Want we zijn ook geroepen. We zijn geroepen om te dienen. van dat evangelie in Efeze 3 vers 7 staat, van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Dat zegt Paulus. Aan dienen, weet je, dat is een uitdaging. Je karakter wordt gebouwd. Wat te denken als je zit in een team en dan ineens dan zeggen drie mensen af zonder het van tevoren hebben aangekondigd. Nou, een teleurstelling. Gelukkig gebeurt zoiets niet binnen CLC Breda. Maar toch, het kan je overkomen. Waar teams werken en waar je in een team werkt, wat ik al zei, je bent elkaar gegeven, dan is het wel eens wat schuren en wat schaven. Maar dat is zo mooi, want in deze fase bouwt God ook jouw karakter. Daarom is het ook zo belangrijk dat je ook leert dienen, niet uit eigen kracht, niet vanuit een soort humanistisch standpunt, maar dat je gewoon leert dienen ook uit zijn kracht. Dus hem bij zaken betrekken. Want er hoeft maar wat te gebeuren en voor je het weet, dan reageer je toch vanuit het vlees. Zoals staat in 2 Korinthe 10 vers 3. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. En in dat stuk ook, als je dat gaat lezen in 2 Korinthe 10, dan staat dat we bolwerken. Bolwerken moeten slechten en dat bepaalde bedenksels, dat we die krijgsgevangen moeten maken. En dat betekent dus heel concreet dat we bepaalde negatieve gedachten, of bepaalde gedachten over die ander, over die naaste, dat je die beter kunt laten varen en teruggeven naar God, dan dat je daar zelf over gaat piekeren. Dat je er zelf mee aan de slag gaat. Dat in beslag genomen worden. Weet je, en dat in je denken, dat kan een boel werk opleveren. Maar besef je dat het een bol werk is. Want wat kunnen wij toch allemaal druk zijn. Met wat deze denkt en wat die heeft gezegd en wat die heeft gedaan. Weet dat het een bolwerk is. Dat we mogen slechten. Als je iets tegenkomt in je leven. En of dat nou in de kerk is of daarbuiten. Wat je niet helemaal kunt plaatsen. Ik ben aan het leren. Ik ben aan het leren. Ik ben nog onderweg. Weet je, want laten we wel wezen. Ik ben niet perfect. Jullie zijn niet perfect. We zijn niet perfect. Maar ik wil beschikbaar zijn en ik wil leren. En ik ben aan het leren om, als ik even iets niet kan plaatsen, om het dan terug te geven naar God. This belongs to God. Ik ben nog steeds op zoek naar een stempel. Zoals iemand toch een winkel weet waar ik zo'n stempel kan halen. This belongs to God. Dat wil ik kunnen plaatsen op situaties. Dat wil ik kunnen plaatsen op belastingbrieven. Dat wil ik kunnen plaatsen op dingen waarvan ik even niet goed weet. Wat moet ik ermee doen? Dit is nou niet zo passend in de situatie waarin ik nu leef. This belongs to God. En dan er vanaf te blijven. Dat weet je. Zo bouwt God ook jouw karakter. Door jou ook de keuze te geven. Wat doe je met dat bolwerk? Laat je het een boelwerk worden? Of ga je ermee aan de slag? Want weet, het is een list van de vijand. Om maar met jezelf bezig te zijn. En met jezelf bezig te zijn. Want wat je aandacht geeft, weet je, dat groeit. Dat groeit. In Hebreeën 12 vers 2 staat er: laat ons oog gericht zijn op Jezus. Laat ons oog gericht zijn op Jezus. Dus je zou het zo kunnen doen. Pak gewoon een situatie die heel dicht bij je is. Op dit moment. En vraag jezelf af: is mijn oog in die situatie gericht op Jezus? Of is die ergens anders op gericht? Is mijn oog gericht op Jezus, verwacht ik het van hem. Het is belangrijk, wat je aandacht geeft, dat groeit. En ik geloof dat God ook deze ochtend jouw perspectief wil veranderen. Het zou makkelijk kunnen zijn dat hij zegt, heeft hij ook tegen mij gezegd, Robert, ik ga je perspectief eens wat veranderen. Dat je eens wat minder toch met bepaalde zaken bezig bent of met jezelf bezig bent. Maar ik wil dat jij gaat leren kijken door mijn bril, door mijn ogen, naar situaties. Wat heeft jouw focus? Ik dacht, laat ik eens een paar voorbeelden opgooien. Hier hebben we het eerste voorbeeld. Wat zie je? Wat zie je? Een eend en een haas. Ah, kijk. Een eend en een haas. Er schijnt een hele theorie achter te zitten. Als je het eerste de haas ziet, dan had je eerst de eend? Oh, gelukkig. Ja, ik wilde eerst iets zeggen, ik dacht, zeg het maar niet. Doe ik na de dienst. Nog eentje. Wat zien we? Wat zie je als eerste? Wat zie je? Ja, een vrouw of een oude man. Ik heb wel eens mensen gehad in een training. Ja, ik zie alleen maar die oude man. Ik zie alleen maar die oude man. Ik zeg, weet je wat dat zegt? Zo'n oude man die dan zo ziek in de rug zit te kijken. Maar wat zie je het eerst? Soms zien mensen alleen maar het een of het ander. Wat zie je hier? Dat is een mooie. Zijn die lijnen krom of zijn ze recht? Ze zijn krom, hoor ik. Ja, ze zijn recht. Ze zijn kaasrecht. Ze zijn echt horizontale lijnen. Maar door die afwisseling van wit en zwart komen ze krom over. Iets kan krom overkomen terwijl het gewoon recht is. Dat betekent soms heel goed kijken. Of zonder voorbedachte raden kijken. Nog een volgende. Misschien heb je wel eens van die discussies gehad, of die gesprekken. Zijn er vier? Nee, het zijn er drie. Maar vanuit hun gezichtspunt gezien hebben ze gelijk. Maar als je erboven gaat hangen en je gaat kijken, soms moet je even afstand nemen, moet je er even boven gaan hangen. Even bepaalde zaken door het perspectief van God gaan zien. Hoe zit het nu? We zijn zo geneigd om vanuit ons eigen gelijk te praten, vanuit ons eigen perspectief. Zo ook de volgende. Dit is een 6. Ik vind het een 9. Nou, ik vind hoe de zaken hier lopen in deze kerk, vind ik 6. Ik vind het een 9. Weet je nog hoofdstuk 1 waar we het over hadden? Twee mensen uit dezelfde kerk, allebei een ander perspectief. Hoe ze naar dingen kijken, hoe ze dingen ervaren. Maar hoe je dingen ervaart heeft er ook vaak mee te maken hoe je naar dingen kijkt. Vanuit welk perspectief je naar dingen kijkt. Deze vind ik ook een mooie. Dat is een beetje een zweverige vrouw. Moet je even oppassen. Nou, ze staat gewoon met haar beide benen op de grond, hoor. Als je goed kijkt. Zie je het? Staat gewoon op het strand. Maar soms, als we te snel kijken, kunnen we ook te snel oordelen. Het is een beetje zweverig. Je hebt niet allebei de benen op de grond. Goed kijken. Goed kijken. En ze zeggen ook wel eens van, het glas is half vol of het glas is half leeg. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Ik vond deze namelijk wel leuk, deze spreuk. Alles is relatief. 1 haar op je hoofd is weinig. Maar 1 haar in je soep is veel. Ja. Tja, ik heb er nog een paar. Ja. Nog een laatste. Het is kijk door Gods ogen. Ik geloof zeer zeker dat je nooit zijn vreugde ten volle zult ervaren als je steeds maar zaken vanuit je eigen perspectief bekijkt. Als je steeds je eigen verlangens, je eigen wensen daarin nastreeft. Maar wees gefocust op wat God aan het doen is. Wat God ook wil doen met deze kerk waar je geplaatst bent. Wat God ook wil doen met jouw leven. Het plan wat hij voor je heeft. En ik heb daar ook een voorbeeld van uit eigen leven. Verschillende mensen weten dat. Ik heb jarenlang, een jaar of 6, heb ik ontzettend last van mijn rug gehad. En dat ontstond dat ik was bij een klant. En ik zat in een gesprek en ik kreeg ineens ontzettend in mijn rug. Ik dacht, wat is dat nou? Misschien een zenuw die dwars zit of zo. Maar op een gegeven moment bleek al heel snel op de dag zelf dat het niet goed was. En ik kon eigenlijk niet meer zitten, kon niet meer staan, kon alleen maar liggen 3 dagen. Ik ben van de dokter heel snel naar het ziekenhuis gegaan, na die 3 dagen, voor onderzoek. En ze wisten het niet. Eerst in het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal, toen in Breda, toen in Utrecht, Nijmegen. En op een gegeven moment kreeg ik uitval van mijn zenuwstelsel. Dat begon bovenkant van mijn voet, mijn scheenbeen. Dus naalden insteken. En het was een uitval van. Net zoals we uitval van het licht nu hebben. En weet je, in die beginperiode denk je van, ach, God is bij me en het komt goed. Maar op een gegeven moment, als zelfs artsen gaan twijfelen en niet goed weten wat het is, wordt het best lastig. En vooral als dan de uitspraak gedaan wordt, het is de ziekte van Wachtenburg, dat is een vorm van MS. En we weten niet of je met 40 in de rolstoel zit of niet. Dat was eigenlijk de laatste boodschap. Dus ik leerde daar in feite een klein beetje mee leven. En tegelijkertijd was ik gefrustreerd, omdat ik dacht, waarom moet dat mij overkomen? Waarom ik nou? Waarom zit ik nou in deze situatie? Ik ben hard nodig voor mijn gezin, ik ben hard nodig voor mijn baan. Ik heb heel veel dingen te doen, ook in de kerk. Drummen was mijn grote passie ook in de kerk, in het worship team. Man, ik ben een half jaar ben ik gereden door een chauffeur van waar ik werkte, die me dan op allerlei plaatsen bracht, zodat ik wel gesprekken kon voeren. En ik kan je vertellen, er is veel voor gebeden. Ik ben ook veel naar voren gegaan voor gebed. En ik werd niet genezen. En ik vond dat raar. Ik gaf God niet de schuld, maar ik vond het raar. Ik dacht, wat is dat nou? Waarom blijft dat zo uit? En toen kwam er een moment, en dat was namelijk in Rotterdam. Het was een encounter weekend, waar ik ook meehielp. En toen werd er een oproep gedaan, als iemand nog gebed nodig heeft, kom naar voren. En toen dacht ik van, weet je, ik ga naar voren, maar ik laat in ieder geval daar niet voor bidden, want dat heeft in ieder geval geen focus. En toen vroegen ze mij, waar wil jij dat wij voor bidden? En toen zei ik hem van, ik zou heel graag willen bidden dat er licht gaat schijnen in de stad Breda. Nee, dat zei ik niet letterlijk. Wat ik wel letterlijk zei is van, ik wil dat God een kerk kan gaan bouwen in het Brabantse land. In Breda, waar ik een hart voor heb voor die stad. Dat wil ik graag. Dat zei ik in 2004. En dan is ervoor gebeden. En ik bedankte en draaide om en ik ging koffie pakken. En ik pakte mijn koffie met een plastic lepeltje roeren. En ineens dacht ik van, wat is dat nou op mijn rug? Wat is dat nou? Een ontzettend warme gloed. Het leek wel olie. Zo warm. Dus ik draai me om, bijna verschrikt. En niemand. Dus ik denk, wat is dat raar? Dus ik sta die koffie op te drinken. Ik loop wat naar achteren, naar een hoek toe. Maar het bleef maar doorgaan. En toen deed ik zo. Want dat kon ik niet meer. Dat kan. Dus ik ging naar waar we sliepen. Met 16 man op zo'n kamer. Dus ik ging aan de deurstijl hangen. En ik ging op de grond. Ik ging wat opdrukken. Ik ging dingen doen die ik eigenlijk niet kon. Ik kon zelfs voor die ziekte nog ineens. Ik deed dus de gekste dingen, deed ik. M.A.W. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Ik ben gewoon spontaan genezen. Nou, kun je je voorstellen wat voor blijdschap dat was. Ook blijdschap natuurlijk in heel dat team en dergelijke. Maar het heeft mij altijd bepaald, niet bij de vraag van waarom, maar het heeft mij bepaald bij de uitspraak, weet je, God wil goed werk ook door jou heen doen. En hij bepaalt de tijd. En soms weet je niet goed waarom je in een bepaalde fase zit. Maar hij bouwt dwars doorheen jouw karakter. Hij heeft in die 6 jaar toch trouw gebouwd. Ik bleef meebouwen aan een kerk. En dat was zo gaaf. En de focus was niet mijn rug. De focus was, ik wil dat Gods koninkrijk baanbreekt door een kerk heen. Dat Gods koninkrijk baanbreekt in Brabant. En het gaaf was, op het moment dat ik dat focus gaf, gaf hij dat als het ware erbij. Zo heb ik het gezien. En dat heeft me altijd aan het denken gezet ook van, waar zijn we op gefocust? Is ons oog gericht op Jezus? Weet je, er is een onderzoek gedaan. Dat is een Amerikaans onderzoek. Dus dat geldt alleen voor Amerikaanse kerken. Onderzoek naar kerken. Kerken die naar binnen gericht zijn, zijn toch vaak kerken waar meningen overheersen. En waar het ook een klein beetje een soort gevoel gaat krijgen van minachtende toon, noem ik het maar. En ik geloof niet dat het de Heilige Geest is. Zo praat de Heilige Geest niet. Dat is niet de taal van de Heilige Geest. En zo bouwt God ook niet zijn kerk. En er zijn gewoon kerken, weet je, het is bijna oorlog over de worship. Dan is het geluid weer te hard en dan is het weer te zacht. En dan is er iets met het licht. En dan is het weer die zuster die weer dit doet. En dan is het weer, het zijn allemaal weer dingen. Maar weet je, het is zo gaaf als we kunnen zeggen, we hebben geen recht op die dingen. Weet je, als je kunt zeggen, mijn leiders, mijn broeders, mijn zusters, mijn voorganger, zijn mij niets verschuldigd. Ik ben alleen van u afhankelijk. Dat is een belangrijke. We zijn hier om te dienen en een dienaar heeft geen voorkeur. Daar hangt je waarde niet vanaf, ook niet je vervulling. In Psalm 40, vers 8 staat, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. En ik moest toen nadenken van, we hebben het vorige keer hadden we het over eenheid in de gemeente. En nu hebben we het over gewoon dienen, je inzetten. De bigger picture ook zien, waar doe je het voor? Want je doet het niet voor jezelf, je doet het niet voor mij, je doet het voor God. Je wil God dienen, je wil Jezus dienen. Galaten 5, vers 1, daar staat: broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Dus niet om je eigen verlangens te bevredigen. Vorige keer had ik het over, ja, maar ik wil bij Ajax spelen, maar wel in een paars shirt. Nee, dat kan niet. Ja, maar wel in Rotterdam. Nee, dat kan echt niet. Ja, maar ik wil in de spits. Ja, maar dat kan echt niet, want we hebben mensen in de verdediging nodig. Ja, maar ik ben zo goed in de spits. Ja, dat weet ik. Maar toch, we hebben mensen nodig in de verdediging. Dus het is ook niet altijd dat je je eigen verlangens kunt bevredigen. Maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op je eigen begeerte. Dat is zo gaaf. Laat u leiden door de geest. En weten wat die geest dan is, dat staat even later geschreven in Galaten, namelijk in vers 22, vrucht van de geest. En daar zie je staan, wat zijn dan de eigenschappen? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En ik denk dat we allemaal uitgedaagd worden om zo ook te leven. En dat gaat een doorbraak creëren. Dat gaat een doorbraak creëren op de eerste plaats in deze kerk. Heb je misschien wel eens gehoord, weet je, we kunnen bidden voor een opwekking. Op de eerste plaats opwekking in jezelf, in de kerk. Dat is de volgorde. En door de kerk heen, in deze wereld. Dus zelf die keuze maken. Weet je, ik wil dienen. Niet voor jezelf, maar voor Jezus. In feite je onderwerpen aan Hem. Onderwerpen aan Jezus. Onderwerpen aan God. Staat in Jacobus 4 geschreven. Onderwerp je aan God. En de boze zal van je gaan. Nu komt er nog een mooie tekst. Waar sommigen altijd van gaan schuiven op hun stoel. Hebreeën 13 vers 17. Daar wordt ook over onderwerping gesproken. Onderwerp je aan je leiders, aan je voorgangers. De onderwerpen is een beetje een raar woord, vind ik hier. Dat is zoiets van onderwerpen. Werpen, dat klinkt ook al zo raar. Ik heb de Engelse tekst erbij gepakt. En dan staat het mooi. Have confidence in your leaders and submit to their authority. Because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no benefit to you. Hier staat submission. Dat vind ik mooier dan onderwerping. Want daar staat feiten. Submission. Je hebt een missie. En ik zet mijn schouders onder deze missie. Namelijk dat Gods koninkrijk met kracht baanbreekt. Doorbreekt in deze stad en omgeving. Dat is de missie. En daarvoor dien ik. Het is niet alleen dat kopje koffie. Het is niet alleen de kinderen. Het is niet alleen het woord dat ik hier breng. Maar het is om allemaal karakter te bouwen met elkaar. Zodat er steeds meer van zijn vrucht in ons ook zichtbaar wordt. Wauw. Wat ik al zei, dienen vanuit eigen kracht, gedoemd om te mislukken. Have confidence in your leaders and submit to them. Dus de vraag is niet zozeer hier submission, maar de vraag is echt vertrouwen. Want je gaat je namelijk niet onderwerpen aan iemand of aan mensen als er geen vertrouwen is, als je geen vertrouwen hebt. Maar als je denkt van, hey, ik zie wat, God is wat aan het bewegen, er is wat gaande. Ik zie, hè, want beweging is goed. Er is wat, ik wil dat volgen, ik wil daarin meegaan. Weet je, dan geloof ik hè, dat je dat kunt vertrouwen. In Hebreeën 10 vers 35 staat, so do not throw away your confidence, it will be richly rewarded. De laatste maanden heb je mij al vaker ook horen spreken over vertrouwen. Over vertrouwen. God vertrouwen. Mensen vertrouwen. Waar je het niet kunt, dat je teruggeeft. Fill the gap with trust. Niet in eerste instantie wantrouwen. Maar vertrouwen. Begin daarmee. Weet je, als je mensen moeilijk kunt vertrouwen, dan zegt dat in eerste instantie niet zozeer iets over die andere persoon, maar meer over je eigen hartsgesteldheid. En om dat te bewaken. En hij zegt op dit moment tegen jou, gooi, vul je eigen naam maar in, gooi je vertrouwen in mij niet weg, Robert. Gooi je vertrouwen niet weg. Laat je oog op mij gericht zijn. En ik wil hiermee gaan afsluiten. Het volgende deel, de rest, zal ik ook bij deel 4 behandelen. Als we het dan hebben van specifieke roeping op je leven. En hoe je ook God verder kunt dienen. Want ik geloof namelijk dat op het moment dat wij wegtrekken van onze eigen wens, eigen verlangens. En dat veel meer in lijn laten gaan lopen met Gods verlangen voor jouw leven. Wauw, dan breekt vreugde door. Dan brengt vrede. Vrede breekt dan door in je leven. Staat in Psalm ook geschreven. Hè? Als je Gods weg bewandelt, rivieren van vrede. Rivieren van vrede hè, zullen vanuit je komen. Dat is zo gaaf. Dat is zo gaaf. En dat wil ik ook met deze kerk. Ja. We gaan zo avondmaal vieren. Ook met elkaar. En avondmaal, dat staat in het teken ook van eenheid. Dat staat in een teken in feite ook van... We willen als kerk ook uw wil doen. Dat vinden we belangrijk. En ik hoop ook, datgene wat ik net gesproken heb, dat een boodschap ook is van vrijheid. Dat het iets met je doet. Hey, it's not about me. It's about you. It's about Jesus. Het gaat om hem steeds meer ruimte te geven in je leven. Hem steeds meer ruimte geven. Eerste plaats geven in je eigen leven. Dus weg van bolwerken. We leven in een wereld waarin zelfverwezenlijking wel erg hoog op de agenda staat. Door reclame, door alles wat we moeten. Weet je, ik kom 19 jaar tegen met burn-out. Dat klinkt een beetje als een oude 50-jarige die dan zegt, in mijn tijd had je dat niet. Maar ik geloof daadwerkelijk dat we in een leven, of in een wereld leven waarin we ontzettend veel prikkels zijn. Dus ik kan zien joh, hoe mensen met die smartphone omgaan. Het kan een zegen zijn, het kan ook een grote vloek zijn zo'n smartphone. Zoveel prikkels, zoveel afspraken, zoveel mensen. Zoveel dingen waar we aan moeten denken. En maar likes, en maar vrienden, en maar man. Het wordt echt een bolwerk op die manier. Maar ga onderscheiden. Wat is een bolwerk? Wat zijn patronen waar je afscheid van moet nemen? En dan is het goed om je de vraag te stellen. Is het about me or is het about him? Gaat het erom dat hij steeds meer gestalte in mij krijgt? Dat die vrucht van de geest zichtbaarder in mij gaat worden? En dan kun je misschien in een fase zitten. Zoals ik in die 6 jaar dat je denkt van man, ik zie geen uitkomst. Maar besef dan dat dwars door de periode heen waar jij nu zit. Dat God heel dicht bij jou is. Misschien heb je die foto wel eens gezien. Dan zie je dat twee van die voetstappen, van die sporen zien en lopen op het strand. En dan ineens één. Ben je geneigd om te zeggen, wat was u nou in die periode? Hij zegt, ik was er, want ik heb je gedragen. Dat zijn mijn voetstappen. En zo wil je jou ook dragen. In de fase waarin je zit. En ik geloof, als je oog op Jezus gericht is, in deze fase. Als jij zegt van, weet je, zelfverwezenlijking. Ik wil dat u uzelf verwezenlijkt in mij. Dat duidelijk gaat worden. Weet je, dan hebben we geen ik-houding meer. Ook niet in deze kerk. Dan hebben we een houding van, wauw, wij worden goed in vergeven. We willen graag vergeven. We willen elkaar omarmen. Dat is eensgezindheid. Dat is niet fake of een leuk sfeertje creëren met elkaar. Dat is echt. Ervoor gaan omdat we Gods plan zien met ons leven. Laten we gaan staan. Als jij in een fase zit, in de periode zit in je leven dat je zegt van... Oh man, als ik alles op een rijtje zet, dan leef ik eigenlijk best veel uit zorgen. Dingen waar ik een zorg over heb. Of waar ik een bepaalde moeite mee heb. En voor je het weet wordt dat ding een bolwerk in mijn leven. Dan ga ik die zorg centraal stellen. Dan ga ik die negatieve gedachten centraal stellen. Dan ga ik tante Lien ga ik centraal stellen. Dan ga ik die collega, die baas, ik ga mensen centraal stellen. Nee, wij willen Jezus centraal stellen in ons leven. Ons oog op hem gericht houden. Als jij in een fase zit waarin je zegt van... Oh man, ik zit daarin. Ik zit erin, daar wil ik uit. Ik wil echt een stap zetten. Dan kun je dat zo kenbaar maken. En ook mensen die zeggen van, weet je, ik wil gewoon even weer 4 november even markeren. Strepen eronder. Ik wil in dat nieuwe leven stappen. Wat ook in Galaten staat, weet je. Je kunt daadwerkelijk ook vrij zijn. Ik wil die vrijheid ook gaan ervaren. Is daar zo ook een mogelijkheid voor? Stel voor dat we allemaal onze ogen sluiten. Dan gewoon even een privé moment ook hebben met elkaar. En als jij je aangesproken voelt en zegt van, wow, ik wil me gewoon meer, ik wil Jezus meer ruimte geven in mijn leven. Ik wil hem meer dienen. Ik wil er voor hem zijn. Niet alleen maar gefixeerd op zorgen of zaken die me toch weerhouden van het goede wat God dan met me voor heeft. Ik wil hem gewoon meer ervaren ook in mijn leven. Dan mag je gewoon je vinger opsteken. Dan mag je je hand omhoog steken als teken van, Heer, ik wil uw hand raken. Ik wil kenbaar maken dat ik bij u wil horen, dat ik u wil volgen en dat mijn oog, wat er ook gebeurt in mijn leven, welke zorg ik ook heb, financieel gebied, relaties, familie, werk, ik wil mijn oog op u gericht houden, ik wil u vertrouwen. Als dat zo is, maak het kenbaar gewoon door je hand omhoog te steken en we zullen voor je bidden. Heb je hand gezien, dank je. Er zullen nog meer mensen zijn. God spreekt tot je. God spreekt tot je. Ik heb je hand gezien, dank je. God spreekt tot je. Hou je hand gewoon maar even omhoog. Hou je hand maar even omhoog. Ja. Dank u, Jezus. Laten we bidden met elkaar. Is er ook iemand die zegt van, ik ben eigenlijk voor de eerste keer hier en ik ken God of ken Jezus helemaal niet, maar ik zou hem beter willen leren kennen. Is er ook iemand? Maak het kenbaar. Steek gewoon je hand op. Dan kan je niks gebeuren. Yes, alright. Oké, laten we bidden. Bid maar gewoon met me mee. Heer Jezus, dank u wel voor deze ochtend. Dank u dat ik een leven mag hebben wat u al voor mij bereid hebt. En dat het een leven is van vrijheid, van gezondheid, van goedheid, waar plaats is voor de vrucht van uw geest. Ik wil groeien in liefde, in vrede, in zachtmoedigheid, in geduld, in zelfbeheersing. Ik wil groeien in deze dingen, Heer, maar ik kan het niet alleen. En op dit moment vraag ik heel bewust vergeving voor die zaken die me van u afgehouden hebben. En ik wil mijn zorgen die ik heb, op allerlei gebied. Je weet zelfs het beste welk gebied dat is. Wil ik aan u geven. En bij u laten. En ik geloof dat u niet voor niets aan het kruis gegaan bent en opgestaan bent. Want u bent de koning, u bent de Heer en mijn leidsnaam. In Jezus' naam. Yes, amen.